Deze week in Henry de podcast. We blikken terug op de afgelopen week en het congres. Ik praat met onze fantastische nummer 2, Eline. En ik heb iets goed te maken met Sander Wallis de Vries. Welkom bij de derde aflevering van de podcast. En deze podcast heeft het risico dat het helemaal misgaat. Want André die is op vakantie. En dus doen we het vandaag anders. Nou ben ik degene die het interview doet. Dus het kan twee kanten op. Het kan heel goed gaan. Ja, dan wordt André misschien een beetje overbodig. Dat denk ik niet. Het kan ook helemaal misgaan dat het een heel chaotische podcast wordt. Ik acht die kans vrij groot.
Daar zet ik mijn geld op.
Ik ook. Ik ben namelijk nogal een slechte interviewer. Ik heb ooit zelf ook met Remco de Boer podcast gemaakt. En die vond mij ook al een dramatische interviewer, omdat ik veel te lang aan het woord ben.
Elke keer
mijn eigen mening geef. En dat is helemaal niet de bedoeling van de interviewer. Dus dit heeft alles in zich om mis te gaan. En toch wordt het denk ik een hele leuke podcast. Want we hebben jou gevraagd om erbij te zijn. Eline Verder zit in de podcast. Onze Yo. Nummer 2. En de vraag is, wie ben jij?
Ik vind wel dat je jezelf al echt recht aan hebt gedaan. Want je hebt het al zoveel over jezelf gehad. Dat is echt top.
Ja, goed hè?
Ja.
Ja.
Hoi, Eline uit Drenthe. Eline Verder. En ik ben eigenlijk melkveehouder, dus boerin. En op de een of andere manier loop ik hier ook als Tweede Kamerlid. Slijt ik hier mijn dagen inmiddels. En hou ik me bezig met landbouw, natuur, visserij. Mijnbouw Groningen vind ik een heel belangrijk dossier. En alles wat met milieu, water en dergelijke te maken heeft.
We gaan straks wat uitgebreider met jou praten. Wij samen. Wij hebben in onze podcast altijd een stukje over de week die we hebben gehad. Deze week hadden we dus congres. En na afloop ving André mij even op en die vroeg hoe het ging. Dus laten we daar even naar luisteren.
En dit was een spannende dag, kan ik me voorstellen. Want je was nog kandidaatlijsttrekker, maar dat is volgens mij bekrachtigd door het... werd het spannend op enig moment?
Ja, dit is altijd heel spannend. Het zou zomaar kunnen zijn dat dan weken werk voor niks zijn geweest.
Ja, dat iemand opstaat.
Dat wil je toch niet?
Ja.
Nee. Het spannendste stuk is vooral natuurlijk een goede speech neerzetten.
Ja.
En je hebt natuurlijk daar zenuwen voor, dus je moet even jezelf goed opladen, zodat je... Ja, de speech zo goed mogelijk doet. Dat het echt uit je tenen komt.
Ja.
En dat is denk ik wel gelukt.
Dat snap ik. En hoe leef je toen na zo'n dag? Vond je dit echt een moment?
Ja, omdat het eerste moment is waarop de hele partij weer bij elkaar is. En ik heb de afgelopen week natuurlijk best wel gemerkt dat de sfeer gewoon echt goed is.
Ja.
Maar het is ook fantastisch om met deze hele partij weer samen te zijn. Het is gewoon echt een warm bad.
Ja.
Dus ja, voor mij is dat natuurlijk een enorme opsteker. Ik loop hier gewoon gelukkig rond, omdat ik gewoon heel veel mooie CDA-mensen zie die echt gewoon gepassioneerd voor onze club zijn. En ook echt weer willen werken aan de wederopbouw van onze partij.
Ja.
Dat vind ik heel mooi.
Mooi. En een heel team is achter je gepresenteerd met lijsttrekkers.
Ja.
Verrassingen daartussen ook? Of heel blij mee? Of wat,
ik ben heel blij met deze lijst. Ik vind het is een goede combinatie van... Van vernieuwing, maar ook gewoon weer ervaring. Dus er zitten in de eerste top 10 een heel aantal kandidaten gewoon uit de huidige fractie. Maar die zitten natuurlijk nog relatief jong. Zitten er net ook nog niet zo heel lang in. Ervaring heb je wel nodig. Ook verschillende specialiteiten is naar gekeken.
Kan ik me voorstellen. Ja.
60% in de top 10 is vrouw. Dat is ook daar kan D66 nog een puntje aan zuigen.
Ja, zeker na de verschuiving.
Precies, ja. Dus eat your heart out, zou ik zeggen, D66.
Ja.
Kom eens gewoon bij het CDA kijken hoe we dat doen.
Ja.
Staan in de top 10 twee nieuwkomers, ben ik ook heel blij mee. Dus ja, ik ben heel blij met deze lijst.
Ja, dat kan ik me voorstellen. En waar ik nog wel benieuwd naar ben, van je bereidt zo'n speech voor. Wat vond je belangrijk vandaag? Wat wilde je vooral benadrukken? Moeten mensen mee naar huis nemen, wat jou betreft?
Dat wij gewoon weer het CDA-verhaal met lef, radicaal en eerlijk durven vertellen.
Ja.
En wat
is dat radicale? Waar zit dat radicale in?
Nou, ik denk dat een deel van het probleem is geweest dat wij de afgelopen jaren te vaak het compromis hebben verdedigd en niet ons eigen verhaal. Ik heb dat wel eens vaker gezegd. En daarom heb ik dit ook gezegd. En dat moeten wij zelf ook leren, ook als fractie straks. Om onze standpunten heel helder... Ook als ze schuren met de rest.
Ja.
En als je in een coalitie zou zitten, eventueel. Dat je dat dan nog durft om je standpunten heel helder neer te zetten.
Ja.
En ook als het schuurt met andere partijen. En,
ja.
Soms, en dan kan je altijd nog zeggen van oké, wij vinden het een heel naar standpunt. Maar wij staan achter het compromis. Dus ja. Met hangen en wurgen tekenen we. Dat
precies,
kan.
Mensen weten wel wat je ideaal was. Precies. In elk geval.
Ja. En nu is het. En ik denk dat heel veel mensen de afgelopen jaren hebben gedacht van ja, wat zijn jullie idealen nou? En, ja. En dat is niet goed.
Nee, en inhoudelijk, want dit gaat ook over de manier waarop de CDA keuzes moet gaan maken. Ja. En inhoudelijk, wat was je belangrijkste idee voor vandaag? Van wat wil je op de kaart zetten vanaf nu?
Qua thema's bedoel
qua
je?
Qua thema, ja, dus puur qua inhoud.
Ja, kijk, ik heb...
Dus je hebt het over stijl, hè, radicaal. Ja. En wat gaat de inhoud kijk, wat jou betreft worden?
Ik probeer zelf de komende weken in de campagne elke keer nieuwe inhoud neer te leggen. En als je naar mijn sollicitatiebrief kijkt, dan zie je daar 5 grote thema's in staan. En dat zijn de thema's die ik ook in de campagne wil uitwerken. Ik weet niet of dat helemaal lukt, want de tijd is vrij kort. Ja. En we hebben weinig mensen en weinig tijd om het natuurlijk echt allemaal te doen. Maar thema 1 was bestaanszekerheid. Nou, daar heb ik de handig van Leeuwenlezing over gegeven.
Vorige week besproken. Tenminste.
Ja, en een ander belangrijk thema is, van hoe ziet onze toekomstige economie ernaar uit? Hoe kunnen we die duurzaam maken, maar ook sociaal? Ja. Kunnen we dat Rijnlandse denken weer terugkrijgen? Hoe zorgen we ervoor dat in Nederland niet alleen heel goed zijn in geld uitgeven door de overheid, maar dat het ook nog ergens verdiend wordt?
Ja.
Ik vind, wij hebben een positieve visie op ondernemerschap nodig. Aan de linkerkant van het politieke spectrum is men erg negatief, vind ik, over bedrijven en over ondernemers.
Je zei net, het moet wel ergens verdiend worden in de samenleving.
Ja, en dat is, ondernemerschap is iets heel moois, omdat mensen aan maatschappelijke doelen bijdragen en hun menselijke creativiteit gebruiken om iets te maken. Dus ik wil ook heel een verhaal daarover maken. In mijn algemene politieke beschouwing heb ik daar ook al iets over gezegd.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld over de democratische rechtsstaat en een nieuwe politieke cultuur. Dat vind ik ook een heel belangrijk thema. Nou, Hanke Bruinslot is daar natuurlijk als minister van Binnenlandse Zaken, toen ze dat nog was, ook heel erg mee bezig geweest. Nou ja, een ander thema is voor mij sterke gezinnen en gemeenschappen. Ja. Nou, dus ik noem nu een paar thema's die voor mij belangrijk zijn en die wil ik de komende weken, als het mij gegund wordt, ook gewoon wat groter neer gaan zetten.
En wel voor onze podcast.
Elke regio telt. Dat vergeet ik natuurlijk een van de belangrijkste. Ja. Nummer 2. We hebben natuurlijk als fractie ons rapport voor heel Nederland neergezet.
Ja, net voor de provinciale verkiezingen.
Ja, en daar ga ik mee door. Ja. Want er staan heel veel goede ideeën in voor hoe we regio's sterker kunnen maken. In mijn speech heb ik iets gezegd over dorpen die leeglopen, die misschien in de toekomst gewoon wel weer de groeikernen moeten zijn.
Ja, van krimp naar groei in die
gebieden. Nou, ja, dat is ook een heel belangrijk thema. Dus het thema elke regio telt is voor mij ook een heel belangrijk thema.
Ja. Wat ik net wilde zeggen, we kunnen ze in onze podcast wekelijks wat langs. In elk geval dan dwingen we onszelf om daar wat mee bezig te gaan. Volgens mij heel veel energie hier. Dus gefeliciteerd dan ook bij deze met je definitieve verkiezing. En we gaan dat met heel veel plezier samen verkennen de volgende week.
Zin in.
Ja, zin in.
Wanneer ben je er weer? Volgende week?
Nou, volgende week. Er is een alternatief bedacht. Ja. Ik ben op vakantie, dus we hebben een gastinterviewer dan. Of een gastgespreksgenoot voor jou. Dus dat is even spannend voor jou en mij. Ik hoop ook niet dat hij al te goed bevalt. Dat ik mijn plaatsje straks kwijt ben.
Ja, of dat ik straks mijn plaats kwijt ben.
Ja,
dat
precies.
Kan ik ook nog.
Dat ik met hem verder ga. Of haar.
Ja.
Dat wordt nog bekend. Ja. Maar dan spreken we elkaar over 2 weken weer.
Leuk.
Ja. Leuk, dankjewel.
Zie je er naar uit.
Hoe vond je het, Henry, het congres? Was je er zenuwachtig voor?
Klein beetje. Gezonde spanning, maar niet heel erg. We hadden het goed voorbereid. Ik wist dat er een mooie speech lag. Daar hadden we vrijdag op geoefend en aan zitten schaven. En het hele congres liep gewoon heel lekker. Dus op dat moment denk je, oké, laat maar komen. Het is ook heel leuk om het te mogen brengen als je weet dat je met iets goeds kan komen. Ja, en dat congres voelde gewoon als een warm bad. Dus je voelt je niet in een soort vijandige setting. Je voelt je in een setting die gewoon heel welkom voelt en waar iedereen geïnteresseerd is in het verhaal. Dus dat geeft enorm veel comfort om ook zo'n speech gewoon heel goed te doen op dat moment. Ja, Eline, jij bent onze gast vandaag.
Ja.
Ik denk dat het voor jou ook een hele gekke tijd is geweest. Want je bent natuurlijk nog niet zo heel lang Kamerlid.
Ja.
Een paar maanden eigenlijk maar.
Ja.
Maar je bent heel snel in het diepe gegooid. Je hebt heel snel 2 hele grote debatten gedaan.
Ja.
Plenair. Die ook heel spannend waren.
Ja.
Hoe is dat nou voor jou de afgelopen maanden gegaan? Want jij zit denk ik ook in een hele rare rollercoaster.
Ja, best wel ja. Dus ik heb ook echt, denk ik wel, elke week een momentje dat ik ergens door de gang loop. Of ik zit in die zaal met al die blauwe stoeltjes. Of op het congres. En dan ik om me heen kijk en denk, hè? Alsof ik een beetje surrealistisch of zo bijna. En dat ik denk, waar ben ik eigenlijk beland? En het is echt super bijzonder. Die 2 debatten die waren inderdaad spannend. Maar dit team is zo goed in alles voor te bereiden. En samen dat die gaat er helemaal omheen staan. Dat het eigenlijk al helemaal niet meer spannend of eng is. Tenminste, zo heb ik het niet ervaren. Ik heb echt daar echt kunnen staan om voor de ander bezig te gaan. En dingen eruit te slepen waarvan ik denk dat het goed is. Die nodig zijn. Ja, dat geeft superveel energie. Ik heb de ruimte gekregen om daarin helemaal mezelf te zijn. En dat heb ik ook gedaan. En ja, toen ik te horen kreeg van we zetten je op nummer 2, dacht ik echt van nou, dit is wel een super tof compliment. En ook en ik vind het ook een verantwoordelijkheid. Ik zie het ook echt als een opdracht om ik neem het noorden, ik neem de regio en de landbouw met me mee. En die verdient dus een positie. Hè? Dat laat het CDA hier ook mee zien. En daar heb ik super veel zin in om daarmee aan de slag te gaan.
Wat is je nou het meest, je hebt er denk ik al iets over gezegd, hè? Maar wat is je nou het meest tegengevallen van wat hier gebeurt en het meest meegevallen? Want je komt met bepaalde beelden, bepaalde ideeën kom je natuurlijk dit gebouw in. Maar ik kan me voorstellen dat dingen echt mee zijn gevallen, maar ook dingen echt tegen zijn gevallen. Kan je daar iets over zeggen?
Ja, wat ik meteen echt super fijn vond, en daar was ik eigenlijk best wel een beetje verrast over, is hoe fijn een team die CDA-fractie is en hoe warm het welkom was. Ik had echt al op de dag 1, dag 2 het gevoel van ik loop hier al veel langer rond dan pas een paar uur. Dat was echt heel erg tof. Wat me tegenviel is hoe makkelijk het is om hier te verdwalen in dit hopeloze gebouw.
Ja.
En in de arena, zeg maar, de politieke verharding. Dat vind ik echt, dat is me echt tegengevallen. Vind ik ook een beetje verdrietig om dat te zien. Omdat ik weet, in de Staten hadden we altijd, weet je, als je het op een onderwerp met elkaar eens bent, dan zoek je gewoon die constructieve samenwerking met elkaar op. Want je staat daar allemaal omdat je daar bent voor de ander. En dat is ook waarom ik de politiek in ben gegaan. En hier is dat zoveel moeilijker. Samenwerken over oppositie, coalitiegrenzen heen. Dit is gewoon super ingewikkeld. Maar ook binnen de coalitie en tussen partijen. Maakt eigenlijk niet uit. Heel vaak wordt het politieke spel belangrijker gemaakt dan wat we hier de inhoud, hè, van wat we hier aan het doen zijn voor de ander. En dat. Ja. Ja, daar word ik af en toe helemaal gillend gek van. En dan ga ik er als een soort van olifant. En doe ik dek van, doe net alsof ik van niks weet. En dan dender ik daar gewoon dwars doorheen.
Ja, je zei net iets al over daarom ben ik de politiek ingegaan. Kan je dat iets uitwerken? Want waarom ben je eigenlijk de politiek ingegaan? Dat had natuurlijk niet gehoeven.
Nee, dat had niet gehoeven.
Dat is iets wat je jezelf aandoet. En daar lopen meer mensen van rond die het zichzelf hebben aangedaan.
Ja.
Met heel veel passie. Maar waar zit jouw passie? Waarom wilde je dit graag? En waarom vind je het ook mooi om op die tweede plek te staan?
Ja, ik heb vooral als ik merk dat mensen klem komen te zitten, of als ik onrecht zie, zeg maar, dan ga ik echt aan. Dat heb ik altijd al gehad. Als klein meisje had ik dat al. En dus ik ben ook altijd wel maatschappelijk actief geweest en zo, als vrijwilliger en op allerlei plekken. Omdat ik ook vind dat het zin geeft aan het leven om iets voor de ander te kunnen doen. Maar hoe ik in de politiek ben beland, dat was in 2015, 2016 met het dreigende verlies van derogatie. En dat was al helemaal super technisch, maar dat betekende dat heel veel melkveehouders in Nederland ineens heel onzeker waren over het voortbestaan van hun bedrijf. En ik zag een staatssecretaris, Van Dam was dat toen, die zich daar eigenlijk niet zoveel van leek aan te trekken. En dat deed zoveel zeer, het idee van wij staan hier echt met z'n allen een beetje radeloos te wezen. En degene die ons daarin kan helpen, lijkt het wel alsof het hem niks interesseert.
Ja.
Dat heeft ervoor gezorgd dat ik, toen heb ik een filmpje opgenomen, heb ik aan hem geadresseerd. En bevond ik mij ineens in Zwolle op een podium met 1000 boeren in de zaal. En Jacob Geurts zat ook in de zaal. Die had ik toen nog nooit ontmoet. Ik heb tegenover Van Dam gestaan en echt uit mijn hart gesproken van hoe een buikpijn ik daarvan had. Dat we zo in de steek gelaten werden. En toen heeft hij me na die avond in mijn nekvel gegrepen en gezegd, jij gaat een keer met mij mee naar Den Haag. En dat heb ik gedaan. En toen was ik, niet lang daarna werd ik gemeenteraadslid. En toen ben ik gevraagd voor de Provinciale Staten. En toen voor het Kamerlidmaatschap. Ja, dus eigenlijk is het me ook een beetje overkomen in die zin.
Kijk maar uit dat je niet opeens onze premierskandidaat wordt.
Ja, grappen maken.
Ja. Maar ik heb een heel mooi interview met jou gelezen in Dagblad van het Noorden.
Ja, dat nee, raakte... was niet met mij, hè, gelukkig.
Nee, het was een profiel over jou. Ja, ik vond dat echt, dat raakte mij ook. In hoeverre verschilt de Eline van nu van dat kleine meisje, wat toen ook al... Nou, dat vond ik het mooie van dat profiel, dat je ja. Je bent veranderd, maar je bent eigenlijk ook niet veranderd.
Ja, ja, dat is een... zonder dat jij het weet, is dat best een diepe vraag.
Je mag hem skippen.
Nee, dat doen we niet. Nee, maar ik was een beetje een onzichtbaar kind. Toch wel een beetje kindje van de rekening van omstandigheden.
Ja.
Dus daarom weet ik ook heel goed hoe het is om hulp nodig te hebben. En er ook om te vragen, maar het niet te krijgen. En er alleen voor te staan.
Ja.
Dus dat is waarom, als ik dat dus bij anderen zie, dan ja, ik weet zo goed hoe dat is. Daar moet ik dan, daar wil ik dan iets aan doen.
Ja, ja. En in die zin, dan moet jou de titel van het verkiezingsprogramma ook erg aanspreken.
Ja.
Recht doen is dan, nou ja, in die zin op jouw lijf geschreven.
Absoluut, ja. Want er is zoveel moois in de maatschappij die het verdient dat daar recht aan wordt gedaan. Maar wat de afgelopen 10 jaar onder is gesneeuwd, buiten beeld is geraakt, daardoor ook in een soort alleen is komen te staan, zeg maar. Terwijl ze het verdienen om gezien te worden, het verdienen om recht gedaan te worden. En ja, dus ik ben super blij met het verkiezingsprogramma. En ik ben ook blij met jou als lijsttrekker, omdat ik zie dat jij dat ook heel erg in je hebt. Dus dat herken ik. En daar word ik heel erg enthousiast van, dat ik denk, let's go. Ja.
En wat ik mooi vind, is dat we ook heel erg verschillen.
Ja.
Alleen al qua... Dus ik kom uit een grote stad en jij vertegenwoordigt de regio. Dus daarom vind ik het zelf heel belangrijk.
En ik zeg giraf en jij zegt...
Giraf.
Precies. Nou, daar
dat
heb
is
je
een
al.
Heel belangrijk verschil. En dat vind ik er zelf heel mooi aan. Dat wij gewoon ook echt heel verschillend zijn. Want dat is denk ik ook hoe onze partij in elkaar zit. Dat we echt totaal verschillende mensen onder één dak hebben. En dat maakt denk ik waarom we zo'n mooie partij zijn. Althans, dat vind ik. En één heel groot verschil is volgens mij dat jij handig bent en ik niet. jij bent ingenieur en ik niet.
Ingenieur,
wel een beta, maar ja. Heb jij een LAS-diploma?
Zeker heb ik een LAS-diploma.
Precies.
Natuurlijk heb ik die.
Ja, dat vind ik een unique selling point. want volgens mij, ik ben niet
zou
heel handig.
Zou ik de enige zijn, denk je, in de Tweede Kamer met een LAS-diploma?
Ja, ik denk, nou, dat weet ik niet.
Dat
maar
weet
ik denk
niet.
Wel, in onze fractie in ieder geval.
Ja.
En jij presteert het ook gewoon om op zaterdag aan caravans te sleutelen en te lassen. Dat vind ik toch vrij uniek.
Ja, hele oude, hè? Dus 50 jaar oud, 60 jaar oud. Helemaal tot het chassis toe afbreken en weer van de grond af aan opnieuw opbouwen. Echt van die mooie oldtimers met allemaal.
En waarom is
alles
dat
is
in,
rond ook.
Waarom is dat in hemelsnaam leuk? Want je kan ook lekker een boek
lezen
op de
bank. Zo leuk. Ja, daar heb ik echt het geduld niet voor in mijn kont om stil te zitten. Het enige moment dat ik stil zit is als Formule 1 op de televisie is.
Ja, dat is nog een ander hobby.
Ja.
Waar ik zelf persoonlijk ook niet heel veel mee heb. Maar jij dus weer wel.
Ik weet het ook nog te combineren. Dus ik ben ook nog in staat om en aan mijn caravan te klussen en dan ondertussen Formule 1 te kijken.
Ja, dat vind ik heel knap.
En boten doe ik ook.
Ja.
Zo mooi.
Ja, ja, ja. Hey, tot slot, hè. Jij gaat nu landbouw doen. Hè? Dus de portefeuille is van Dirk naar jou gegaan. Je hebt zelf natuurlijk een bedrijf. Dat speelt denk ik ook heel erg mee in de manier waarop je een boerderij, hoe je daarnaar kijkt. Wat is volgens jou het meest misgegaan in de aanpak van het kabinet? Er zijn natuurlijk heel veel technische dingen, maar jij hebt er veel... Denk ik ook best wel wat emoties bij. Ook omdat je zelf daar natuurlijk ook gewoon allerlei dingen mee... Nou, je hebt er zelf gewoon te maken mee.
Ja.
Kan je daar wat over zeggen? Ook en hoe jou dat stuurt in je opstelling in deze portefeuille?
Ja, al die technische dingen die kun je samenvatten in één begrip. En dat is kalenderlandbouw. Of middelvoorschriften. Wij hebben het gepresteerd om de afgelopen decennium zoveel middelvoorschriften op te tuigen met z'n allen. Dat boeren in een moeras zijn verstrikt geraakt van Er wordt echt op microniveau aangestuurd wat je wanneer moet doen, met hoeveel. En zoals nu dat voorbeeld met die aardappelen bijvoorbeeld. Dat de aardappelen moeten er voor 1 oktober uit. Terwijl de natuur laat zich niet vangen in een model. Laat zich ook niet vangen in gemiddelde. En als het was heel nat in het voorjaar. Dan gaan ze er later in. En ik weet dan, de akkerbouwers die op dat moment die aardappelen hebben gepoot. Wisten toen al.
Ja.
Dat ze een heel rottig jaar tegemoet gingen. En het hele jaar hard aan het werken zijn aan die oogst. En met die 1 oktober als een soort van doemscenario. Maar dan moeten ze er wel uit. En ik weet nu al dat ze er dan nog niet klaar voor zijn.
Ja, dus je trekt eigenlijk aardappels uit de grond die gewoon nog niet rijp zijn. Ja. Zeg ik even als stadjongen.
En dat klinkt dan misschien voor iemand die er niet mee bezig is. Van ja, hoe maakt dat nou uit? Maar weet je, als ik kijk naar ons bedrijf, hè, bijvoorbeeld in je werkzame leven, doe je 25 oogsten.
Ja.
En als je van tevoren al weet dat één daarvan dus eigenlijk gedoemd is te mislukken, dat doet gewoon zeer. Ja. Want je bent er wel de hele jaar keihard aan het trekken aan. En wij hebben met de melkveehouderij een keer iets gehad met, moesten de koeien voor een bepaalde datum naar buiten. Maar ja, dat kon helemaal niet, was hartstikke nat. Dus dan staan die beesten echt tot de knieën in de modder en zo. Dat doe je natuurlijk niet, want je houdt van je beesten, je wil goed voor ze zorgen. Maar op de ene of andere manier heeft iemand al bedacht dat dat moest en dan staat dat ergens. En dan denk je, wij weten van, nou, wij gaan dit nog 10 keer doen. En dan gaan we de boerderij of staken of overdoen. En dan hebben we, dus elke keer als we voor het eerst die deuren open doen, dan denken we, oké, nog 9 keer, nog 8 keer.
Ja.
En dan wil je dat het gewoon goed is.
Ja.
En dus dat vakmanschap van die boer is zo ondermijnd geraakt. Dat we allemaal, oh, de bel.
Kijk, dit is de bel. Dit is een soort de hartslag van het Tweede Kamergebouw. En die yes. bel die klinkt heel irritant altijd overal doorheen. Maar de Kamerleden zijn daar inmiddels aan gewend dat op de meest gekke momenten gebeurt.
Deze was gelukkig nog kort.
Ja.
Ja, soms gaat die echt heel erg lang. En dan moeten we met z'n allen naar de plenaire zaal rennen om te stemmen of zo.
Ja, ja.
Ja, nee. Maar dus dat. En daar erger ik me gewoon heel erg aan. Want ten eerste kan je met je vakmanschap gewoon eigenlijk niet meer uit de voeten. Terwijl je als boer natuurlijk donders goed weet wat je aan het doen bent. En dat werken met de natuur en met dieren zich niet in een rekenmodel laat vangen. En daar wordt dan ook nog het verdienvermogen door onder druk gezet. Dus dan aan het eind van de dag. Wij hebben echt wel jaren gehad dat iedereen die op ons erf kwam. En die reed dan weer weg. En dan dacht ik, ik weet dat jij vandaag weer je salaris hebt verdiend. Maar ik ga nu armer naar bed dan toen ik vanochtend opstond.
Ja.
Je dus dan, en dat hou je echt heus heel lang vol, hoor. Want boeren zijn daar heel hardnekkig in, zeg maar. En die hebben heel veel over voor hun boerderij.
Ja.
En dat dan gecombineerd met hoe soms het debat wordt gevoerd in de... hoe je dat dan, wat voor dingen je soms over je heen krijgt. Ja, dan daar word ik een beetje verdrietig van, want ik vind dat onze boeren dat niet verdienen. Dus ook aan de agrarische sector moeten we echt recht doen.
Mooi. We hebben in elke aflevering gaan we ook naar de inspiratiebronnen.
Mm.
En dan nemen André en ik nemen iets mee.
Ja.
Dus die vraag wordt ook aan jou gesteld.
Ja.
Heb jij een inspiratie opgedaan afgelopen week?
Ja.
En wil je die met ons delen?
Zeker. Want ik mocht toevallig deze week in de fractie ook de opening doen van de vergadering. Toen had ik een gedicht meegenomen en ik dacht, nou, die is eigenlijk wel super toepasselijk voor ook vandaag. Die lees ik met enige regelmaat. En die is van Griet op de Beek, een Belgische dichter. En die heeft ze geschreven na de aanslagen in Brussel. Maar gaat ook gewoon heel erg over het leven zelf. En dat gedicht dat heet Laten we durven. Laten we graag zien, omdat we dat kunnen. En leven, voluit en gretig, omdat wij dat mogen. En het daarom dubbel zo goed moeten doen. Laten we beter leren weten. Niet meer morsen met de dagen die al die anderen daar vandaag zomaar ineens zijn kwijtgeraakt. Laten we geen engelen zijn, maar als het kan toch ook geen duivels. Laten we mensen zijn en helemaal onszelf worden. Niet wie we denken dat anderen wilden dat we waren. Laten we moed houden, durven wankelen en redden wat er te redden valt. Onszelf bijvoorbeeld en elkaar. Laten we stoppen met hopen en doen wat moet gebeuren om het te doen gebeuren. En mild zijn voor wie dat nog niet kan. Laten we ze openlaten, onze deuren, onze armen, onze geesten. Laten we pantsers afleggen en het en de ander tegemoet treden telkens weer. Laten we slapende honden keihard wakker maken. Blijven geloven in dromen die ook uitkomen. Veel verwachten, genoeg spijt hebben, in 7 sloten tegelijk lopen. Alle dingen aankijken, ook dat wat ons verontrust. En laten we minachting koesteren voor de hopeloosheid. We weten wat we waard zijn, onszelf gunnen wat we verdienen. Want dat is vaak meer dan we geneigd zijn te denken. En laten we begrijpen wat de liefde is. Onthouden dat dat alles is. Of toch bijna. Laten we durven. Ja.
Prachtig.
Mooi,
ik vond het, dinsdag al mooi en nu vind ik het nog weer mooi. Hè? Mm-hmm. Mijn inspiratiemomentje, ik heb er in de week vaak van die... Dat zijn van die kleine dingen die je dan weer even een zetje geven. En ik heb dat vaak toch met mailtjes of appjes van, mm-hmm. Van leden. En nou ja, je hebt af en toe van die momenten dat je er even wat lastiger zit. Ik heb vaak heel veel energie en ben best wel optimistisch. Soms een momentje dat ik denk, het valt even tegen. Ja. En dan plopt er altijd ergens in je mailbox of in de app ergens een berichtje dat je denkt, wacht even, wij laten ons niet kisten. En ik kreeg dus gisteren een mailtje van een oude mevrouw. En ik ga hem niet helemaal voorlezen, maar daar stonden dan de volgende zin in. En een soort inleiding en daar staat dan in, ik wil, al ben ik 87 jaar en kort geleden weer lid geworden, jullie voor de komende tijd alle wijsheid, moed en Godzegen toewensen. Blijf jezelf en laat ons niet achter in deze onzekere tijd.
Oh.
Dat is dan wat je... Nou, dat gaat nog even verder, maar dat is mailtjes die je dan krijgt...
Yeah.
Waar CDA-leden of andere mensen uit het land even zeggen van... Kop op, kop de veur zou... Zou jij zeggen, ja. dat zijn dingen die... Dat zijn van die knipoogen van, joh, doorgaan. Het is mooi waar we mee bezig zijn. Dat was mijn inspiratie momentje van de week.
Ja, ja, het is heel mooi waar we mee bezig zijn.
Ja, vind ik wel. Ja, en ik heb dat tot slot, want wij zijn volgens mij wel veel te lang weer aan het woord.
Dat komt door jou.
Dat komt door mij. En ik moet nog iets goed maken...
Wat heb je gedaan, Henry?
Ik heb Sanne Wallis de Vries heb ik een beetje verdrietig gemaakt.
Oh.
En, dat zei ze bij Renze, het programma Renze. Ze heeft een liedje op mij gemaakt, ook in het Prinsjesdag cabaret. En ik heb daar in de vorige podcast iets over gezegd... dat het misschien ook wel een klein beetje vals was. En ja, dat is natuurlijk helemaal niet aardig voor mij.
Nee, dus, we hebben het wel eens over radicaal eerlijk. Maar dit is een beetje te radicaal eerlijk.
Ja, dus dit was dus
want het is ook heel lief natuurlijk.
Het was verschrikkelijk lief. Dus ik wil natuurlijk vooral... ik moet gewoon mijn excuses aanbieden aan Sanne Wallis de Vries. Dat had ik natuurlijk niet mogen zeggen. Dat schoot eruit. En het was natuurlijk helemaal niet vals. Het was loopzuiver. En ik ga het op een mooie manier even proberen goed te maken. Misschien wel door straks toch een klein stukje... piano te spelen. Speciaal voor Sanne. In het Tweede Kamergebouw staat dus een vleugel. En die gebruik ik even om een stukje te improviseren op de naam van Sanne. Dat deden ze vroeger in de klassieke muziek ook al. Bijvoorbeeld op de naam van Bach. En dan kreeg je... B-A-C-A. Nou, dat kun je ook met de letters S-A-N-N-E doen. En dan krijg je dit. En ik maak daarvan... Luister maar.